Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Onlangs deed Paus Franciscus een merkwaardige uitspraak. Ik citeer: het feit dat vele kerken, die tot op enkele jaar geleden noodzakelijk waren en nu niet langer meer zijn door gebrek aan gelovigen en priesters, zou in de kerk niet met angst moeten verwelkomd worden, maar als een teken van de tijd dat ons oproept tot reflectie. Ik ben er zeker van dat de meesten onder ons de sluiting van de kerken niet op een dergelijke manier bekijken, zeker niet als ze er persoonlijk bij betrokken zijn en elders naartoe moeten voor de zondags-eucharistie. Integendeel, het kan ons ontmoedigen. En ik hoor vaak mensen zeggen dat ze zich zorgen maken over de toekomst van de kerk en het christelijk geloof in het algemeen. Maar Paus Franciscus noemt de sluiting van kerken een teken van deze tijd. Tekenen van de tijd, het is een uitdrukking die Jezus gebruikt in de context van het einde der tijden. Hij roept ons op om de tekenen van de tijd te herkennen. Er zijn altijd al zogenaamde eindtijdprofeten geweest die onheilspellende boodschappen de wereld instuurden en mensen met angst opzadelden. Maar Jezus waarschuwt ons: wees op uw hoede dat je niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ik ben het, en het ogenblik is nabij. Loop niet achter hen aan. Een dergelijke eindtijdprofetes is Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, die al sinds 2010 boodschappen verspreidt onder de naam van de Waarschuwing. Het zou om een reeks goddelijke boodschappen gaan die rechtstreeks van de hemel komen. De boodschappen zijn gebundeld in het Boek der Waarheid. Op de website kun je zelfs een zegel van de levende God downloaden. En je kunt ook een scapulier van het zegel van de levende God bestellen. Merkwaardig genoeg is de website thewarningsecondcoming.com tot nader orde gesloten. Waarom? De Belgische en Nederlandse websites daarentegen zijn nog altijd actief en zelf ontvang ik regelmatig boodschappen uit het Boek der Waarheid. Er worden ook nog altijd activiteiten rond de waarschuwing georganiseerd. Maar niemand staat blijkbaar stil bij het feit dat die Engelstalige website gesloten is. Ik kan u wel zeggen waarom dat gebeurd is. Maria van de Goddelijke Barmhartigheid is namelijk ondertussen ontmaskerd. Het gaat om informatie die ik via de Duitse kerk al enige jaren geleden ontvangen heb. Daarom verbaast het me dat er in België en Nederland nog altijd activiteiten doorgaan. Want vele bisschoppen veroordelen die boodschappen openlijk als ketters en schismatiek. Bijvoorbeeld bisschoppen uit de Verenigde Staten en Australië, de Slovaakse bisschoppenconferentie en hulpbisschop Laun uit Salzburg. De eerste zinneres, die Mary Carberry heet, gaf zichzelf de naam Maria van de Goddelijke Barmhartigheid. De boodschappen gaan onder andere over een waarschuwing van God aan alle mensen. Verder over de paus die niet van God zou zijn en een valse profeet, en over de noodzaak voorzorgen te treffen en voorraden aan te leggen voor de tijd die komt. Mary Carberry is dus een Ierse vrouw van nu vooraan in de 60. Ze is gehuwd en heeft 4 kinderen. Op de officiële website van haar firma McGovern PR staat het volgende: zeer ervaren mediapublicisten creëren campagnes voor ondernemers, consumenten en publieksvoorlichting. We lanceren online campagnes die snel de aandacht trekken en hoogwaardige databases produceren. Ongeveer een jaar voor het begin van de waarschuwing zat Carberry met een enorme schuldenberg van €491.000. Omstreeks die tijd komt ze in contact met een duistere ziener, Joe Coleman, die als spiritistisch medium, helderziende en heler van de ziel werkzaam is. Mary hielp hem bij het verspreiden van zijn boodschappen. Zo ontdekte ze blijkbaar ook haar eigen gaven. De Ierse bisschoppen hadden Coleman in 2009 al als charlatan veroordeeld. Maar Carberry verdedigde Coleman in november 2010 en voegde eraan toe: ik ben de tweede zieneres. Dat is dus de oorsprong van de zogenaamde gave van profetie van Mary Carberry. Hoe dan ook, haar activiteiten als zieneres legden haar geen windeieren. Ze begon boeken te schrijven, het boek der waarheid, en was op korte tijd niet alleen van haar schulden verlost, maar maakte ook heel veel winst. Ik zal met het hele verhaal van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid en haar waarschuwingen een heel programma kunnen volmaken, maar dat zou zonde zijn van de tijd. Conclusie: het gaat te veel om geld, twijfelachtige angst, contacten met dubieuze andere zieners, veel valse voorspellingen van Jezus en Maria. De waarschuwing zorgt voor verdeling in de kerk, omdat het alle geloof in de paus ondermijnt en vernietigt. Je kunt geen waarheid verwachten uit een troebele bron. Ik wil vandaag putten uit een heldere bron, om het thema over de tekenen van de tijd uit te werken. En ik baseer me hiervoor op belangrijke bijdragen van de Amerikaan Roy Schumann, van geboorte Jood, maar nu katholiek, na een spectaculaire ontmoeting met zijn Messias, Jezus Christus, en zijn moeder, de Heilige Moeder Gods. Roy Schumann belicht in zijn conferenties en boeken het centrale thema van de bekering van de Joden naar het katholiek geloof en de rol die deze bekering zal spelen in de aanloop naar de wederkomst van Christus. Roy Schumann spreekt over een aspect waar wij als katholieken veel te weinig bij stilstaan, namelijk de rol van de Joden in heel de heilsgeschiedenis. Bij Johannes lezen we inderdaad dat het heil uit de Joden komt. Maar eerst iets over die bekering van de Joden. Het gaat niet om een bekering in de letterlijke zin, maar wel om een overstap van een Jood die verkeerd dacht over Jezus Christus naar een Jood die juist denkt over Jezus Christus. Want als het katholieke geloof de waarheid is, dan is de katholieke kerk niets anders dan de voortzetting van het judaïsme na de komst van de Joodse Messias. Het judaïsme is met andere woorden pre-messiaans katholicisme. En de katholieke kerk is post-messiaans judaïsme. Laten we terugkeren naar het allereerste begin, namelijk Gods schepping van de mens Adam in de tuin van Eden. Toen God de eerste mens schiep, schiep hij hem oorspronkelijk om in een staat van ononderbroken en gelukzalige intimiteit met God te leven vanaf het ogenblik van zijn schepping tot aan het einde der tijden. Toen de mens besloot om te zondigen, werd die ononderbroken en gelukzalige intimiteit tussen God en de mens afgebroken en kwam de mens ten val. Maar op datzelfde ogenblik al wist God dat hij, op een dag ergens in de toekomst, niet alleen de mens zou herstellen naar die hoge staat waarin hij hem oorspronkelijk geschapen had, maar hem ook zou oprichten naar een nog veel verhevener staat. En dit door de incarnatie, de menswording van de tweede persoon van de heilige drievuldigheid. Als God zo'n mens zou worden, dan zou dit gebeuren op een welbepaald ogenblik in de toekomst, in een welbepaald volk, op een welbepaalde plek, zelfs in de schoot van een welbepaalde vrouw. Natuurlijk zou dat volk hierop voorbereid moeten worden. Zij zouden moeten worden apart gezet van andere volkeren die heidens waren en de wereld bevolkten. Ze zouden gedurende bijna 2000 jaar moeten afgezonderd worden, terwijl ze ongelooflijke goddelijke openbaringen zouden ontvangen. Eerst en vooral om te leren over de schepping van de mens, over de enige schepper, God, over de zondeval en over de ernst van de zonde, over de nood aan redding en over de noodzaak van de komst van een redder. Ze zouden ook een goddelijke openbaring moeten ontvangen om de redder, de Messias, als hij zou komen, te kunnen herkennen. Ze zouden ook voldoende theologische fundamenten moeten krijgen om te begrijpen wat er zou gebeuren en om er zin aan te geven. Ook om na de komst van de Messias die nieuwe godsdienst te verspreiden naar de vier uithoeken van de aarde. Dat is wat de Joden waren. Je zou over hen kunnen denken als een betekenisloos volk, toevallig uitgekozen uit alle volkeren van de wereld, maar wel voor deze bevoorrechte en meest verheven rol die God ooit uitkoos voor een bepaald etnisch volk. Stel dat God inderdaad de Joden uitgekozen heeft voor deze taak, dan denk je toch wel, hoe jammer dat ze het verknald hebben en dat ze de Messias niet herkend hebben. Maar het duurt slechts een korte tweede blik om tot het besluit te komen dat dit niet kan waar zijn. Want ze waren uitverkozen om de menswording van Jezus Christus tot stand te brengen en ze hebben ze ook tot stand gebracht. Ze werden uitverkozen om de blijde boodschap te verspreiden tot de vier uithoeken van de wereld en de blijde boodschap is tot de vier uithoeken van de wereld verspreid. Het kan toch niet zijn dat er meer dan 2,4 miljard christenen zijn, waaronder 1,2 miljard katholieken, en dat het Joodse volk zijn taak niet zou vervuld hebben. Maar hoe zit het dan met die andere kant van dat mysterie? Het feit dat het merendeel van de Joden Jezus niet herkend hebben als hun Messias. Wat heeft dat te maken met de taak die Joden hebben tussen de eerste komst van Jezus en zijn wederkomst? Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht dat vandaag gaat over de tekenen van de tijd. En we hadden het al over de uitverkiezing van het Joodse volk. Maar waarom heeft God de Joden uitverkozen? In elk geval, welk volk hij ook zou uitgekozen hebben, we zouden ons altijd afvragen, waarom heeft hij in Gods naam dat volk gekozen? Een mogelijk antwoord vinden we misschien als we kijken naar de heilige Maria Margaretha Alacoque. Zij vroeg op een bepaald ogenblik aan Jezus, waarom heb je mij uitgekozen? Jezus antwoordde, dat is heel eenvoudig. Mocht ik iemand anders gevonden hebben die nog meer onbetekenend en waardelozer zou zijn als jij, dan had ik die persoon gekozen. Als we kijken naar zieners van de maagd Maria, dan is het inderdaad het normale patroon van God om de meest onbetekenende en waardeloze personen te kiezen. Waarom? Opdat mensen duidelijk zouden zien dat datgene wat gebeurt van God komt. Wat de uitverkiezing van de Joden betreft, is dat heel duidelijk. In het 16e hoofdstuk van de profeet Ezechiël zegt God de Joden heel duidelijk waarvoor hij hen voor deze taak heeft uitverkozen. Toen je geboren was, werd je navelstreng niet doorgeknipt. Je werd niet met water gewassen ter reiniging. Je werd, toen je ter wereld kwam, niet met zout ingewreven, noch in doeken gewikkeld. Niemand had medelijden met je of ontfermde zich over je om voor je te zorgen. Op de dag van je geboorte werd je in het vrije veld te vondeling gelegd, omdat men aan jouw leven geen waarde hechtte. Toen kwam ik langs. En toen ik zag hoe je daar lag te trappelen in je bloed, sprak ik tot je. Blijf leven, blijf leven. Ik waste je met water, reinigde je van het bloed en zalfde je met olie. Ik kleedde je in bonte kleren, gaf je sandalen van het fijnste leer, bond je een linnen hoofdband om en gaf je een sluier van fijne stof. De roem van je schoonheid verspreidde zich onder de volken, want volmaakt was de luister die ik je verleend had, luidt de Godspraak van Yahweh de Heer. Tot daar de profeet Ezechiël. Hier legt God zelf uit. Hij vergelijkt Israël met een kind dat zo waardeloos was dat het onmiddellijk na de geboorte weggeworpen werd. Het werd zelfs niet gewassen. Toen kwam God voorbij en zag dat kind liggen dat totaal verworpen was. En hij bracht hem groot, precies om zijn onbeduidendheid. Een andere reden waarom God de Joden uitverkozen heeft, is een positieve reden. En die vinden we terug in het 22e hoofdstuk van het boek Genesis, in het verhaal van de bereidheid van Abraham om zijn zoon Isaac te offeren. God koos Abraham uit als vader van het Joodse volk. Hij droeg hem op zijn thuisland te verlaten en naar het beloofde land te trekken dat nu Israël is. Hij beloofde hem dat hij ooit vader zou worden van een grote natie. Maar het probleem was dat zijn vrouw onvruchtbaar was en ze geen kinderen hadden. Abraham was ondertussen 100 jaar en zijn vrouw over de 80. Sara zal toch op miraculeuze wijze een zoon van Abraham baren. Eindelijk is de belofte vervuld. Maar zodra Isaac 12-13 jaar oud is, zegt God tot Abraham, nu ik je een zoon gegeven heb, wil ik dat je hem offert. De schrift zegt dat Abraham de volgende morgen vroeg opstond om naar de plek te gaan die God aangeduid had voor het offeren van Isaac. Abraham gehoorzaamde niet alleen onmiddellijk, maar hij stond ook nog eens extra vroeg op. Hij nam zijn zoon mee naar de berg Moria. Hij legde het hout voor het offer van zijn zoon op zijn schouders en beklom de berg om er op de top het offer te volbrengen. De berg heette in de tijd van Abraham de berg Moria. 2000 jaar later had die berg een andere naam, Calvarië, Golgotha. Abraham legde het hout voor het offer van zijn zoon op zijn schouders en beklom de berg Moria. 2000 jaar later droeg Gods zoon het hout voor zijn eigen offer op zijn schouders en beklom diezelfde berg. De bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren ligt aan de basis van het voorrecht van de Joden om de Messias uit hun volk voor te brengen. 17e vers van het boek Genesis, hoofdstuk 22, zegt: Daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Dit vers is door de Joden altijd gezien als de belofte van de komst van de Messias. Abraham moest uiteindelijk zijn zoon niet offeren. Hij draaide zich om en zag een ram die in de doornen vastzat. Hij nam die ram en slachtte hem. Op de feestdagen van de Joden wordt er altijd op een ramshoorn geblazen, de shofar. Volgens de theologie van de Joden blazen de Joden op de shofar om God aan zijn belofte te herinneren. Want die ram was slechts een plaatsvervanger totdat de echte Messias zou komen. Dus als zij op de ramshoorn blazen, herinneren zij God aan zijn belofte om uit het zaad van Abraham een redder te zenden. Waar blijft hij? Wij weten natuurlijk dat hij al gekomen is. Toen Abraham op vraag van Isaac, waar het lam voor het offer was, zei: God zelf zal in het lam voor het offer voorzien, sprak hij veel profetischer dan hij wist. Want God heeft gezorgd voor het lam van het offer, Jezus, en zelfs op dezelfde berg. De engel die op de berg aan Abraham verscheen, sprak ook tot hem over zijn zoon, de enige. Die uitspraak resoneert in ons als christenen. Jezus, zijn enig geboren zoon. Deze passage van Abraham en zijn zoon uit het boek Genesis laat zien hoe het verhaal van de Joden heel het heilsgebeuren in zich meedraagt. De Joden zijn de tijdmarkeringen doorheen de heilsgeschiedenis. Ze zijn lijkt de drums die het ritme bepalen voor de vervulling, de voltooiing van de heilsgeschiedenis. Dit is wat we kunnen zeggen over de rol van de Joden in de eerste komst van de Messias. Maar hoe zit het dan met hun rol tussen de eerste en de tweede komst van de Messias? Wat betekent de bekering van de Joden in dit verhaal en hoe heeft God dit alles op deze manier geschikt? Langs de ene kant kun je zeggen dat de Joden in hun opdracht geslaagd zijn, want uit hun volk is de Messias geboren en de blijde boodschap is verkondigd tot de uithoeken van de aarde. Langs de andere kant moeten we zeggen dat ze er toch niet in geslaagd zijn, want het grootste deel van hen heeft de Messias niet herkend. Wat weten we over die faling in het niet herkennen van de Messias? De herkenning van Jezus als de Messias door de Joden was dierbaar voor zijn hart. We weten dat vanuit Jezus' eigen woorden kort voor zijn kruisiging. Hij keek over Jeruzalem en hij weende toen hij zei: O Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik je willen verzamelen, zoals een moeder hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar je deed het niet. Hij weende over de mislukking van zijn eigen volk om hem te herkennen. Maar dit mysterie heeft ook een keerzijde. Het feit dat de Joden in Jezus de Messias niet konden herkennen, was niet alleen te wijten aan hun koppigheid en hardheid van hart. Het was ook een mysterieus deel van de goddelijke voorzienigheid, een noodzakelijk stadium in de heilsgeschiedenis waar zij doorheen moesten. We weten dit uit de woorden van de heilige Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Ik citeer: wat Israël nastreeft, heeft het niet bereikt. Alleen het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verstokt volgens het woord van de schrift. God heeft hun geest verdoofd. Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen tot op de dag van vandaag. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Ik moet je een geheim openbaren. De verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden. Deze passage staat in het 11e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dat is toch wel echt heel mysterievol. Een verharding is over een deel van Israël gekomen en die duurt tot de massa van de heidenvolken is ingegaan. En dan zal heel Israël gered worden. Wat is dat, tot de massa van de heidenvolken is ingegaan? We weten meer daarover door de woorden van Jezus zelf. In Lucas 21 profeteert Jezus kort voor hij aan het kruis zal sterven. Hij spreekt hier over zijn wederkomst en hij beschrijft een tijdslijn. Laten we die tijdslijn eens overlopen. Sommigen zullen vallen door het scherp van het zwaard. Anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen vervuld is. Deze profetie is vervuld in 70 na Christus, toen Jeruzalem door de Romeinen verwoest werd. De Joden die de verwoesting overleefd hadden, werden als slaaf gevangen genomen en verspreid over de hele wereld. De Joden werden uit Jeruzalem verbannen en ze mochten vanaf 135 na Christus geen voet meer in Jeruzalem zetten. Jeruzalem was dus door de heidenen vertrapt en bleef in hun handen vanaf dat moment tot in 1967, toen na bijna 2000 jaar Jeruzalem opnieuw in Joodse handen kwam. Verder lezen we in de Romeinenbrief, in Lucas 21. Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Jezus zegt, totdat de tijd van de heidenen vervuld is. En onmiddellijk daarop beschrijft hij zijn wederkomst. Dan zullen zij de mensenzoon zien komen op een wolk met macht en grote heerlijkheid. Dus Jezus vergelijkt de terugkeer van de Joden naar Jeruzalem met het moment waarop de tijd van de heidenen vervuld is. Jezus heeft ons die tijdslijn uitgetekend. En we kennen nog een ander element op die tijdslijn. We weten dat als katholieken vanuit de katholieke catechismus, en het heeft betrekking op de bekering van de Joden voor de wederkomst van Christus. Ik citeer: de komst van de verheerlijkte Messias wordt op elk ogenblik van de geschiedenis uitgesteld totdat hij wordt erkend door heel Israël. Dat lezen we in paragraaf 674. Hier is dus sprake van de bekering van de Joden voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Enkel deze tijdslijn, met andere woorden, de tekenen van de tijd, en dat zijn het verdrijven van de Joden uit Jeruzalem, hun terugkeer naar Jeruzalem en de vervulling van de tijd van de heidenen, de bekering van de Joden en dan de wederkomst, werpen een groot licht over recente gebeurtenissen in de seculiere geschiedenis en het verstaan van die gebeurtenissen in het licht van de heilsgeschiedenis. Een voorbeeld is de Holocaust en de plaats van de Holocaust op deze tijdslijn en wat de Holocaust op zichzelf ons kan zeggen over waar we ons op die tijdslijn bevinden. Ook het licht dat de tijdslijn op de Holocaust werpt. Als je goed kijkt naar de Holocaust, dan zie je dat deze een directe uitdrukking is van de diabolische wil en dat deze diabolische wil de impuls is achter de Holocaust, ondanks de laster dat de katholieke kerk te veel sympathie voor Hitler zou gehad hebben en dat de Holocaust een uiting zou geweest zijn van een christelijke impuls. Niets is verder van de waarheid verwijderd. De drie stromingen die in een climax tezamen recht in de Holocaust binnenstroomden, kwamen recht uit de diepste kern van de hel. Die stromingen waren het satanisme en occultisme, eugenetica en de seksuele verdorvenheid. Ik heb het daarover in een vroeger programma dat handelde over satanisme en de uitingen ervan in de geschiedenis al eens uitgebreid gehad. Maar ik wil er nog kort iets over zeggen. Wat satanisme betreft, zei de gekende exorcist Gabriele Amort ooit, er bestaat geen twijfel over dat Hitler persoonlijk toegewijd was aan Satan.
Schijnt in de gebrokenheid, heilig vuur dat nooit gaat.
Beste luisteraars, van harte welkom terug. In dit programma spreek ik over de tekenen van de tijd. En het is Jezus zelf die ons die tijdslijn heeft uitgetekend. En het is ook die tijdslijn die een groot licht werpt over recente gebeurtenissen in de seculiere geschiedenis en ook het verstaan van die gebeurtenissen in het licht van de heilsgeschiedenis. En ik had het over de Holocaust en over Hitler. Hitlers springplank voor zijn publieke leven was het occulte Thule-gezelschaft. Thule is de Duitse versie van de Atlantis-mythe. Thule werd verondersteld dat mythische continenten zijn in de Atlantische Oceaan, waar mensen superkrachten hadden. Ze konden zich door de lucht bewegen, ze hadden sterke mentale vermogens enzovoort. Dit continent verdween echter onder de golven van de Atlantische Oceaan, maar vooraleer dit gebeurde, was dit superras naar Europa en naar Azië gevlucht. Daar hadden ze zich met inferieure rassen gemengd en daardoor waren ze hun superkrachten kwijtgeraakt. Maar de zuiverheid van hun ras zou kunnen hersteld worden door selectieve voortplanting. Hier komt de eugenetica al om de hoek kijken. En zo zouden ze hun superkrachten kunnen terugwinnen. Deze hele gedachte ligt aan de basis van de nazi-mythe van het superras en dus van de eugenetica, de veredeling van het ras. Die gedachte bestaat trouwens nog altijd in de kringen van de New Age. Die heilige poging van de nazi's om zogenaamde inferieure rassen uit te roeien en de selectieve voortplanting om de Arische bloedlijn te zuiveren, kwam dus recht uit die Atlantis-mythe. Het hoofd van dit Thule-gezelschaft heeft Hitler persoonlijk in het occultisme ingewijd en zijn centra, zijn chakras, geopend. Hij gaf Hitler de middelen om met de spirituele wereld te communiceren. Dat klopt. Je kunt die centra inderdaad openen of laten openen en zo met de spirituele wereld communiceren. Maar het gaat in dat geval natuurlijk om communicatie met de gevallen engelen, met de demonische wereld, met de krachten van de hel. Het Derde Rijk was doordrenkt van occultisme en satanisme. En diezelfde stroming tref je vandaag aan in alle uitingen en praktijken van de New Age. De moeder van de New Age is de theosofe Helena Blavatsky. Zij is de bron van heel die leer over inferieure en superieure rassen. Het is dus duidelijk dat de Holocaust een expressie was van de diabolische wil. En diezelfde krachten zijn niet alleen nog steeds bij ons, maar ze zijn in toenemende mate bij ons. Zo erg dat het er niet goed uitziet voor de toekomst. Dat doet natuurlijk de vraag rijzen: waarom zou de duivel er zo hard op uit zijn om de Joden uit te roeien als ze niet langer een belangrijke rol te spelen hadden in de heilsgeschiedenis? Het is heel duidelijk dat demonische krachten achter de pogingen zaten om het Joodse volk uit te roeien. Misschien kunnen we zelfs stellen dat de duivel hoopte dat, als hij de Joden kon uitroeien, hij de wederkomst van Christus zou kunnen tegenhouden. De duivel kent immers de schrift ook. Dat weten we uit zijn pogingen om Jezus in de woestijn te verzoeken. Dat deed hij door verzen uit de schrift te citeren. Hij weet dat er een bekering van de Joden nodig is als voorwaarde voor de wederkomst van Christus. Hij heeft zeker gedacht, als er geen Joden meer zijn, kan Christus niet terugkomen. Hij is er niet in geslaagd om de Joden uit te roeien. Maar hij is er wel in geslaagd om een grote struikelblok op te werpen in de bekering van de Joden en dit langs twee kanten. Zowel langs de Joodse kant als langs de christelijke kant. Joden hebben immers een enorme weerstand tegenover Christus. En ze zijn zelfs niet in staat om de gedachte te onderzoeken of Jezus Christus misschien de Messias zou kunnen zijn. Dat is een indirect gevolg van de Holocaust. Ook een indirect gevolg is het drama dat christenen ontmoedigd worden om Joden te evangeliseren of voor hun bekering te bidden. In de mate dat wij die indirecte effecten van Holocaust toelaten, spelen we in de hand van Satan en richten we een onnodige blokkade op de weg van de heilsgeschiedenis. Een ander aspect dat vandaag licht werpt op de heilsgeschiedenis is de opkomst en de bloei van de islam. Uiteraard moeten we een grote eerbied hebben voor elke trouwe moslim die zijn geloof op een authentieke wijze tracht te beleven en voor het ongetwijfeld vele goede dat de moslims bewerken. De islam is uniek in de rij van de wereldgodsdiensten in die zin dat deze godsdienst tot stand gekomen is na de geboorte van Christus, ongeveer 600 jaar later. De islam is gebaseerd op een zogenaamde goddelijke openbaring. Mohammed ging een grot binnen. Daar verscheen hem de aartsengel Gabriel en openbaarde hem dat wat de Koran werd. Het ging dus om een zogenaamde openbaring van God. Maar wat zien we? De Koran is op fundamentele punten in strijd met de Bijbel. De islam zegt immers dat Jezus nooit op een kruis gestorven is en dat God geen zoon had. Dat is een vreselijke godslastering. Heel wat citaten uit de Koran kunnen niet verzoend worden met het christelijk geloof. Zou de Koran dan van louter menselijke aard zijn? Dat is theoretisch mogelijk. Maar Mohammed was ongeletterd. En de Koran is extreem uitgebreide, elegante en literaire Arabische poëzie en proza. Het is daarom heel moeilijk in te beelden dat de Koran van menselijke oorsprong is. Van welke oorsprong is hij dan wel? Wat je ook ziet in de islam zijn karikaturen van het christelijk geloof. Zo zegt de katholieke kerk dat er voor de wederkomst van Christus eerst een massale bekering van de Joden moet zijn. De moslims kennen uiteraard de wederkomst van Christus niet, maar ze hebben het wel over de dag van de opstanding. Wat zegt de islam? De Joden moeten uitgeroeid worden voor de dag van de opstanding. Er staat een duidelijk citaat hierover in de Koran. En dat is niet alleen een theoretisch citaat. Denk aan de president van Iran, die duidelijk zegt dat hij die dag van de opstanding wil teweegbrengen. En de uitroeiing van de Joden maakt deel uit van dat plan. We weten dat islam in het verleden getracht heeft het christendom uit Europa weg te vagen. Ze zijn toen in Spanje binnengedrongen. Ze stonden aan de poorten van Wenen en ze stonden op het punt het hele Romeinse Rijk te overwinnen. Merkwaardig genoeg zijn ze op 7 oktober in 1571 op miraculeuze wijze in Lepanto overwonnen dankzij een rozenkranskruistocht waartoe de toenmalige paus had opgeroepen. Aan die overwinning hebben wij het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, dat op 7 oktober gevierd wordt, te danken. Die overwinning laat zien dat het om een spirituele strijd ging. Een strijd tussen goed en kwaad. In de pogingen de Joden uit te roeien in de Holocaust en in de opkomst van de islam, die ook onze christelijke identiteit bedreigt, en we weten, christendom is post-messiaans judaïsme, kunnen we sommige tekenen van de tijd herkennen. Nog een ander teken van de tijd is de grote geloofsafval. Dat is in feite een dogma. Een citaat uit de teksten van het Concilie van Trente zegt het volgende. Het laatste oordeel zal voorafgegaan worden door deze drie belangrijke tekenen. De prediking van de blijde boodschap over de hele wereld, het wegvallen van het geloof en de komst van de antichrist. Het preken van de blijde boodschap over de hele wereld is zo goed als gebeurd, zeker in de laatste decennia, door toedoen van de technologie. Er zijn niet zoveel plaatsen meer waar het evangelie nog niet gepreekt is. De komst van de antichrist dan, daar zie je vandaag overal tekenen van. En dan het wegvallen van het geloof, de grote geloofsafval. Als je hier in onze streken naar de katholieke kerk kijkt van 50 jaar geleden en die van nu, dan zie je een gigantisch verschil. Onlangs nog kwamen de resultaten van een groot onderzoek voor 2016 in de pers. Op basis van die cijfers blijkt dat nog slechts 9,42% van de katholieken in België zichzelf praktiserend noemde. Op de derde zondag van oktober werden er bij de kerkgangers slechts 3% van de totale bevolking geteld. Dat is een geweldige achteruitgang. En dit geldt uiteraard niet alleen voor België. Dit lijkt sterk op wat de Bijbel de grote geloofsafval noemt. Jezus zegt: maar zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? Lucas 18, vers 8. Een andere passage in die zin komt uit de 2e Timotheusbrief. Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht. Ieder oordeelt zelf of we in een dergelijke tijd aanbeland zijn. Het minste dat we kunnen zeggen is dat dit allemaal tekenen zijn van minstens het begin van de grote geloofsafval. Een ander teken is trouwens het uiteenvallen van gezinnen. We leven in een tijd waarin minder dan 50% van de huwelijken stand houdt. Trouwens, er wordt sowieso al niet zoveel meer gehuwd. Minder dan 50% van de kinderen groeit op in een gezin waar beide biologische ouders aanwezig zijn. Als mensen niet meer in staat zijn om hun huwelijkspartner te beminnen, of hun kinderen of hun ouders, dan is de liefde werkelijk koud geworden. En dat is, we lazen het in de tweede brief van Timotheus, een teken van de grote geloofsafval.
God so loved the world that he gave his one and only son, that anybody who believes in him will have everlasting life. Son, that any God so loved the world. God so loved the world. Every man and woman, every boy and girl, God so loved the world.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, dit programma van het Inzicht gaat over de tekenen van de tijd. En ik heb geprobeerd deze tekenen te belichten vanuit bijbelse visie. En wat ik allemaal gezegd heb, leek op het eerste zicht niet altijd goed nieuws te zijn. Maar in zekere zin is het dat toch, omdat het een weerspiegeling zou kunnen zijn van iets dat zou kunnen wijzen op de wederkomst van Christus. We weten natuurlijk niet wanneer precies Christus zal wederkomen. Maar we weten wel één ding. En dat is volgens de schriften en volgens het katholiek dogma, dat de tijd die aan de wederkomst vooraf zal gaan, heel erg donker zal zijn. Het zal verschrikkelijk zijn. De dingen zullen er dan tenminste even erg uitzien als nu. Maar het laatste wat een katholiek moet doen, is zich omdraaien en zeggen, God heeft gefaald en de wereld heeft gefaald, de dingen zijn ontspoord. Dingen zijn nooit ontspoord. Dat is absoluut onwaar. God is absoluut soeverein. De vijand van ons heil heeft geen enkele soevereine autoriteit of kracht. De duivel zou niet eens voor een nanoseconde kunnen bestaan als hij in zijn bestaan niet door God zou ondersteund worden. Hij zou geen enkele actie kunnen nemen als die niet zou toegestaan zijn door God, en in zekere zin zelfs beschikt door God. De dingen lopen nooit uit de hand. Als alles echt heel, heel, heel erg wordt, dan kan dit betekenen dat Jezus' wederkomst op handen is. En als we echt willen dat Jezus wederkomt, dan kunnen we maar beter bidden voor de bekering van de Joden. Ik wil nog wat blijven stilstaan bij die mysterieuze rol van de bekering van de Joden in verband met Jezus' wederkomst. Laten we terugkeren naar die Romeinenbrief hoofdstuk 11. Daar lezen we: heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Nee, God heeft zijn uitverkoren volk niet verstoten. Einde citaat. Met andere woorden, de uitverkiezing van het Joodse volk gaat ook verder na Jezus' dood. God heeft zijn volk dus niet verstoten, ondanks hun ontrouw. Trouwens, als je het Oude Testament leest, zie je dat het Joodse volk gedurende heel zijn geschiedenis ontrouw geweest is aan God. We lezen verder. Wat Israël nastreeft, heeft het niet bereikt. Alleen het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verstokt volgens het woord van de schrift. God heeft hun geest verdoofd. Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen tot op de dag van vandaag. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien. We hadden het er al over. De blindheid van de Joden voor het herkennen van hun Messias was niet alleen te wijten aan hun koppigheid en aan de hardheid van hun hart, maar maakte op een mysterievolle wijze deel uit van Gods voorzienigheid. En dan gaat Paulus verder met uit te leggen waarom dit zo was. Hebben zij zich dan gestoten dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet. Maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen. Wat wil Paulus hiermee zeggen? Als de Joden niet zouden gefaald hebben in het herkennen van de Messias, dan zouden de volken niet een volle deel gehad hebben aan de redding door de Messias. In het boek van de Handelingen kun je het gevaar onderkennen. De situatie was de volgende. Jezus was een Jood, de 12 apostelen waren Joden, de heilige familie was natuurlijk Joods, de toehoorders van Jezus waren Joden en alle 3000 die op Pinksteren tot bekering gekomen waren, waren Joden. Het zag er dus naar uit dat het christendom enkel voor Joden bestemd was. Denk aan het gevaar dat daarin schuilt, namelijk dat dit een nieuwe secte van het judaïsme was, een nieuwe vorm van judaïsme, de voltooiing ervan, maar enkel bestemd voor de Joden. Welke was de eerste crisis in de prille kerk waarvoor een eerste concilie samengeroepen werd? Het eerste concilie van Jeruzalem, dat rond 50 na Christus samengeroepen werd, ging over de vraag: kunnen de volken christen worden of is het enkel bestemd voor de Joden? Dat was de eerste crisis in de kerk. Dit gevaar is uiteindelijk geweken doordat het merendeel van de Joden niet in staat was in Christus hun Messias te herkennen. Want snel daarna was het grootste aantal van hen die tot de kerk behoorden afkomstig van de heidenen. Maar als van de eerste 3000 christenen er 2500 van de Joden kwamen, dan zou het veel moeilijker geweest zijn om te tonen dat het christendom voor de hele wereld bedoeld was. Ik lees verder. Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten als zij hun tekort aanvullen? Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun verzoening anders betekenen dan leven uit de doden? Het was dus het falen van de Joden dat de kerk geopend heeft voor de heidenen, de volken. Als Paulus zegt leven uit de doden, dan verwijst hij wellicht naar de grote geloofsafval. Ik bedoel, de instroom van de Joden in de kerk in de laatste dagen zal de compenserende kracht zijn tegen de grote geloofsafval. Het zal de laatste zoektocht zijn naar de heropleving van de kerk die tegengewicht zal bieden tegen de geloofsafval van de Joden en de weg zal voorbereiden voor de wederkomst. Terug naar Paulus. Hij gaat nu zijn centrale beeld uitwerken van het samenspel tussen de Joden en de volken. Het is het beeld van de olijfboom. Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken. Als nu sommige van die takken zijn weggebroken en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken. Wilt ge snoeven? Bedenk dat de wortel u draagt en niet gij de wortel. Ge zult zeggen, er zijn toch maar takken weggebroken, opdat ik zou geënt worden. Heel juist, ze zijn weggekapt om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof. En wat hen betreft, als ze niet in hun ongeloof volharden, zullen ze ook zij weer worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Dat is dus het centrale beeld van Paulus. De olijfboom van het heil was geworteld in het judaïsme en het waren oorspronkelijk alleen de Joden. Er werden takken afgesneden omdat een groot aantal Joden Christus verworpen had om wilde takken te enten en dat waren de heidenen. Maar als je een van die wilde takken bent, snoef dan niet en wees niet overmoedig, want God kan hen opnieuw enten. En als hij dat doet, hoeveel te beter zullen ze dan groeien, omdat ze al een deel van de boom zijn. We lezen verder. Ik moet u een geheim openbaren. De verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden. We zien die slinger van het heil dus heen en weer gaan. Eerst was de redding voor de Joden, daarna uitsluitend voor de heidenen en in zekere zin ook uitgesloten voor de Joden, tot de massa van de heidenvolken is binnengegaan. Dan slingert hij terug en pikt de Joden op. Dan is de kerk volledig en dan is de wereld klaar voor de wederkomst van Christus. Paulus gaat verder met uit te leggen waarom God dit alles zo beschikt heeft. Al staan ze vijandig tegenover het evangelie, maar dat is winst, toch blijven zij Gods vrienden krachtens zijn uitverkiezing omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegave, noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, thans echter, dankzij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden, zo zijn zij op hun beurt thans ongehoorzaam geworden, opdat nu ook zij, ten gevolge van de u betoonde ontferming, erbarming zullen vinden. Wat Paulus zegt is, als de Joden Jezus zouden gevolgd zijn en binnengegaan zijn in de kerk, dan zouden ze nooit doorheen een periode van ongehoorzaamheid gegaan zijn. Dan zou het lijken alsof ze de redding verdiend hadden. De heidenen verkeerden oorspronkelijk in een staat van ongehoorzaamheid. Toen ze in de kerk binnenkwamen, wisten zij al dat het om een soevereine daad van God ging, zonder enige verdienste van hun kant. Als de Joden niet doorheen die periode van ongehoorzaamheid zouden gegaan zijn, dan zou het niet in hen opgekomen zijn dat hun redding een soevereine daad van Gods barmhartigheid was. Door hen door die ongehoorzaamheid te laten gaan, heeft God perfect duidelijk gesteld dat redding altijd een soevereine daad van zijn barmhartigheid is. Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming, besluit Paulus. Hoe wonderbaarlijk is dit patroon van Gods redding. Beste luisteraars, we hebben gesteund op Bijbelse teksten om na te denken over hoe de tekenen van de tijd er kunnen uitzien. Daarvoor moesten we teruggrijpen naar de geschiedenis van het Joodse volk. Een belangrijke component van die tekenen van de tijd is de bekering van de Joden naar de katholieke kerk. En juist in deze tijd duiken er heel wat verhalen op over wonderlijke bekeringen van Joden. We kunnen er dankzij internet mee kennis maken. Het zijn stuk voor stuk sterke verhalen. En wat opvalt? Eens ze bekeerd zijn, gaan deze mensen er helemaal voor hun geloof. En dat is iets wat wij, die meestal van kinds af katholiek zijn, te vaak missen. Ze kunnen ons zeker inspireren. De eerste zinneres van de waarschuwing, over wie ik het in het begin van mijn uiteenzetting had, heeft het lef gehad om haar zogenaamde hemelse boodschappen te bundelen in wat zij noemt het boek der waarheid. Als christenen weten wij beter. Er is slechts één boek der waarheid en dat is de Heilige Schrift. Als wij ons houden aan de woorden die daarin te lezen zijn en we ernaar leven, zullen we niet dwalen. Dan zullen we de echte tekenen van de tijd herkennen en ons naar best vermogen kunnen voorbereiden op de wederkomst van Christus. Wanneer dat zal gebeuren, weten we niet. Zelfs Jezus weet dat niet, alleen de Vader. Hoe mysterievol en groots is de liefde die God in zijn barmhartigheid voor ons betoont en de toekomst die Hij voor ons heeft voorbereid. Laten we daarom aansluiten bij de woorden van de heilige Paulus om die grootsheid van dat mysterie te bezingen. O, onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.